Heb je het grapje gemist?
Maak hem nog even.
En met je crapple.
Ja, we gaan beginnen. Ik heb vandaag de gasten twee heren van Wortel. Brian Perenboom en Friso Visser. En wat we vandaag gaan doen is het gouden ei van recruitment ontleden. Want dat hebben jullie eigenlijk een beetje gevonden. Want jullie zijn eigenlijk in deze tijd volgens mij een van de weinige bedrijven, misschien wel het enige bedrijf dat ik ken, dat in de loop van 2021 al hun recruitment doelstelling al had gehaald. En jullie zijn een klant van ons. Wij moesten ergens halverwege het jaar ook op een gegeven moment onze campagnes uitzetten, omdat jullie zoveel sollicitaties kregen. En dat zijn niet zomaar sollicitaties, maar dat zijn sollicitaties op Microsoft professionals die toch niet heel makkelijk te vinden zijn in de markt. En er moest dus een soort van sollicitatiestop op, omdat jullie relevante mensen binnenkregen die jullie moesten afwijzen. Nou ja, dat succes willen we graag gaan ontleden natuurlijk vandaag. Dus leuk dat jullie er zijn. Welkom.
Dankjewel.
Ja, dankjewel. Erg leuk.
Laten we even beginnen met jullie. Brian, laten we beginnen bij jou. Misschien kan jij je even voorstellen. En dan kunnen we ook nog even kijken naar je LinkedIn-profiel. Ik heb daar nog een paar interessante dingen gevonden.
Natuurlijk. Nou, mijn naam is Brian Perenboom. Ik ben 34 jaar. In het dagelijks leven ben ik getrouwd en heb ik een zoon van 7. Ik werk sinds 2015 bij Wortel. Waarin ik inmiddels de functie van Head of Recruitment bekleed.
Ik zag nog een quote op je LinkedIn profiel ook. Recruitment is geen hocus pocus. Ja. Persoonlijk contact, oprecht jezelf zijn en plezier hebben in wat je doet is de onderscheidende factor. Ja. Ik geniet ervan om andere recruiters te inspireren en te motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Maar ook om mezelf te inspireren. En daar was ik wel even benieuwd naar. Want je gaf ook aan van ik volg de innovaties binnen mijn branche. En ik toets die ook graag binnen mijn werkomgeving. Ja. Hoe doe je dat over het algemeen?
Door veel te klankborden ook met anderen. Ik denk dat het daar in eerste instantie om gaat. Anderzijds juist om kijken naar welke tools kan ik inzetten binnen mijn vakgebied om ervoor te zorgen dat we voorop blijven lopen. Hoe kunnen wij het beste talent werven? Nou, dat is ook een van de redenen waarom ik graag Friso in mijn team wilde hebben. Je kan iets heel goed verkopen, dat is één. Maar heb je ook gewoon de wits nodig om ervoor te zorgen dat je jezelf actief kan aanbieden bij jouw consumenten. In dit geval is dat de kandidaat die op jouw vacature past. Ja, en daarin kan je 1001 dingen inzetten. En dan is de vraag, ja, maar welke dingen ga je dan inzetten? En dat is vaak een ontdekkingstocht die je daarin samen aangaat met jouw collega's. Dus ja, als je specifiek vraagt van, ja, tuurlijk, je hebt de fora en dat soort dingen waar je natuurlijk terecht kan. Ik denk dat het anderzijds ook gewoon heel veel gaat over zelf ontdekken, zelf AB testen, wat werkt nou? Je doet een bericht en bij wijze van spreken zeg je nou, ik doe deze 25 mensen doe ik deze texturen en de andere 25 mensen doe ik deze texturen. Of wat wij met filmpjes hebben gedaan is de call to action net even anders op AB testing. Je kan 100.000 dingen verzinnen daarin. Aan het einde van de dag is het wel zo is dat de persoon die er uiteindelijk achter zit, moet wel authentiek zijn. En ik geloof dat elke persoon authentiek is. Iedereen heeft een eigen verhaal die hem of haar authentiek maakt. En dat is ook de reden dat ik zeg, recruitment is geen hocus pocus, maar oprecht jezelf zijn. En als je echt oprecht jezelf bent, dan ben je gewoon authentiek. En dat ik geloof dat mensen dat oprecht kunnen waarderen.
Alright, en je bent ook de meest invloedrijke corporate recruiter van het jaar 2018 geworden.
De publieksprijs, hè, laten we dat wel even duidelijk hebben. Dus ik heb
die nuance stond er niet bij op je LinkedIn profiel. Knippen we eruit hoor.
Dat hoeft niet hoor. Een leuke titel. Waardeer ik ook dat mensen op mij gestept hebben.
Ja, precies.
Maar goed, kijk, aan het einde van de dag, dat was 2018 en we leven nu in 2021. Ja. En ik hoop dat ik van invloed ben op mijn organisatie en dat ik lekker de dingen kan blijven doen die ik leuk vind om te doen. En dat een van die dingen is natuurlijk recruitment.
Ja precies. Ja, en 3 jaar is natuurlijk inderdaad 10 jaar in internetjaren, zeg maar.
Zeker, zonder meer.
Oké, okay. Alright. Dankjewel, Friso. Gaan we naar jou.
Ja, zeker.
Kan je je ook even voorstellen?
Ja, Friso Visser, 23 jaar. Recruitment marketeer bij Wortel. Eigenlijk begonnen bij de B2B marketing. Waarbij ik één dagje per week arbeidsmarktcommunicatie ging doen. En toen heb ik ook naar een bepaalde podcast geluisterd, de Talentcast. En daarna, ik werd eigenlijk echt verliefd op het vak. Dus toen heb ik gevraagd, kan ik alsjeblieft 5 dagen per week dit doen? En dat was gelukkig mogelijk.
Ja, mooi.
En toen ook van het marketingteam overgegaan naar het recruitment team van Brian. En tot op de dag van vandaag eigenlijk nog heel veel lol in het vak om elke keer toch weer het beste IT-talent te werven.
Je werd dus eerst verliefd op brands in zijn algemeenheid en toen op employer brands eigenlijk, dankzij die podcast. Ja. Is dat een beetje...
Ja, okay. Eigenlijk wel, ja. Ja. Dat is het wel een beetje het verhaal. Het is echt de mensenkant achter de marketing vind ik het meest leuk. En dan vooral om echt een invloed op iemands leven te hebben. Dus niet de business to consumer, maar echt de recruitment marketing kant.
Je hebt een rondje rond de velden gedaan toen je net begon. Daar kennen wij elkaar ook van natuurlijk.
Ja.
En vanuit daar schreef je eigenlijk op je LinkedIn, ben je echt geïnspireerd geraakt op het for employer branding.
Ja, want ik kwam hier dus in een rol waar nog nooit iemand bij Wortel in deze rol had gezeten. Ik kwam net vers van mijn studie, mijn eerste baan. Ik was 2 maanden hier en ik mocht eigenlijk mijn eigen rol gaan opzetten. Wat ga je dan doen? Dan ga je toch bij de mensen die meer kennis hebben van het vak, ga je opvragen inderdaad, zou je alsjeblieft wat met mij willen delen? Zou inderdaad bij jou terechtkomen, bij nog een aantal anderen. En eigenlijk... Daarbij ben ik echt meer in gaan zien van oké, hoe zit de theorie een beetje in elkaar? Wat zijn gewoon de best practices? Waar moet je op letten? En hoe kan je eigenlijk echt mooi een werkgeversmerk opzetten?
Ja mooi. En ik zag dat je ook Russisch spreekt.
Gavroni, maar ook Paruski. Ik heb inderdaad 1,5 jaar in Moskou gestudeerd, International Management. En eigenlijk geweldige tijd gehad daar. En dat zal altijd wel een beetje in blijven.
Gaan we denk ik even door met Wortel. Misschien kunnen jullie, ik weet niet wie het voortouw wil nemen, maar Wortel even omschrijven als bedrijf. En ook even een beetje de omvang waar jullie nu mee bezig zijn en de groei die erin zit.
Wortel is een Microsoft technologie organisatie waarin we eigenlijk onze klanten efficiënter en veiliger willen laten werken aan de hand van Microsoft technologie. En eigenlijk wat heel erg centraal staat voor Wortel is de slogan We Empower People. Dat doen we 2 kanten op. Dat doen we naar onze klanten, echt in hun kracht zetten, maar ook zeker naar onze mensen. Want we zijn uiteindelijk wie we zijn door onze mensen. En daarin willen we heel erg de persoon zelf naar voren laten komen. De tools die mensen nodig hebben, die kunnen aanbieden. En ook echt op de persoon zelf inspelen eigenlijk. En niet aan de hand van, je bent maar een nummertje. Je bent echt iemand die hier toch 40 uur van zijn week eigenlijk doorbrengt. Dus je hoort er echt bij. En als het uiteindelijk ook in je privéleven goed gaat, dan gaat het ook in je zakelijke leven goed. Dus daar willen we ook heel erg op insturen aan de hand van vitaliteitsweken, coaches die we erbij hebben waar je bepaalde dingen mee kan bespreken. Ga eigenlijk zomaar door.
Ja. Oké, en hoeveel medewerkers hebben jullie nu?
Op dit moment zitten we op 500 volgens mij. Ja,
ja en behoorlijk gegroeid ook de afgelopen jaren.
Zeker, natuurlijk. Ja. Wat is het van in 5 jaar 100 man naar 500?
Ja, in de afgelopen 3 jaar zelfs.
Ja. Ja,
in de afgelopen 3 jaar zijn wij gegroeid van 100, 110 naar 500 die we nu zijn. En dat is tweeledig. Ja. Natuurlijk een deels organische groei en anderzijds door een build-and-buy strategy.
Ja, mooi. Dat gaat heel, heel snel. Dus komend jaar verwachten jullie weer best wel wat groei. Wat me opviel bij het gewoon het natuurlijk, we werken al een tijdje samen, dus ik ken Wortel. En het is zeg maar de cultuur die springt er altijd uit. Jullie zijn ook beste ICT-werkgever geworden in 2017, 18 en 19. Is dat iets waar jullie ook echt zeg maar actief voor gingen? Of is dat een soort spontaan ontstaan? Of hoe?
Dat is echt een hele grappige anekdote dit. Ik kwam hier in 2015 en in 2017 had ik het doldwaas idee. Omdat ik het hier zo ontzettend naar mijn zin had, dacht ik... Nou jongens, weet je... Ik ben ook heel eerlijk, ik heb ook wel wat werkgevers versleten. Aan het begin van mijn carrière. En ik zat hier zo goed op mijn plek, omdat... Alles klopte. Weet je, er was innovatie, er was ruimte voor iedereen. Je kon zeggen wat je dacht. En er werd ook echt oprecht naar je geluisterd. Hè? In de plaats van dat je eerst je sporen moest verdienen en dat je, nou ja, bij wijze van spreken ergens al 10 jaar moest werken voordat er een keer een idee van je werd opgepikt. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga ons gewoon stiekem inschrijven voor beste werkgever van het jaar.
En niemand vertelt intern.
Ik heb het met een paar mensen heb ik het gedeeld. En op een gegeven moment, ja, ik zal het nooit vergeten, toen op een gegeven moment was ook dat de company update, dat je voor echt en masse, zeg maar, dus ik moest voor 100 mensen staan. En dan moest ik vertellen van, ja jongens, ik heb ons ingeschreven voor de beste werkgever. En nou, hè, daar komt dus een onderzoek voor en zouden jullie alsjeblieft mee willen werken? Ja, en als je dan wint, gewoon out of the freaking blue, ja, dat is natuurlijk gewoon goud. Dat is ik vond dat echt geweldig. En dat was eigenlijk, we wisten altijd wel dat we goed bezig waren. Omdat de producten en dat soort dingen, daar, we hebben echt hele goede mensen in dienst. Maar we hebben eigenlijk nooit stilgestaan bij het feit van, ja, maar hoe doen we het nou als werkgever? En dat was eigenlijk de katalysator voor een verdiepingsslag in, oké, maar wat doen we nou echt goed als werkgever? En laten we daar nou eens een keer op inzoomen. En toen kwam eigenlijk die hele riedel op gang van, hè, onboarding. Dat was toen net eigenlijk iets wat nou, bij veel organisaties weliswaar op de agenda stond, maar een agendapunt was voor de toekomst. En wij hadden zoiets van, ja, maar weet je, dat is echt het ding waar we ons mee gaan onderscheiden. Ja, en dan gaat dat balletje rollen en dan op een gegeven moment dan zit je hier met jullie een podcast op te nemen.
Ja, precies. Ja, mooi. Ja, maar het is wel bijzonder, want jullie hebben in 2018 weer gewonnen, in 2019 nog een keer volgens mij. En dat was natuurlijk wel in een periode van ook hele snelle groei van het bedrijf. Dus normaal gesproken heb je dan best wel wat, kan ik me zo voorstellen, last om je cultuur te behouden en dat soort zaken. Maar in 2019 nog de onboarding award erbij ook. Dat is wel een soort van gezamenlijk goed gegaan een soort. Hè? Dus jullie hebben altijd vast kunnen houden aan die cultuur.
Ja.
Maar ook met de professionalisering van recruitment. Hebben jullie daar nooit die groeipijnen gevoeld dan?
Absoluut wel. Zeker. Zonder meer.
Hoe uitzicht dat dan in het recruitmentstuk?
Nou, de behoefte van recruitment groeit. Dus wat je ziet is dat de werkdruk neemt toe, omdat, nou, in plaats van dat je bij wijze van spreken 7 functies in je portfolio hebt, heb je er opeens 15. En hoe ga je dat managen? Er zijn meer stakeholders binnen je organisatie die belang hebben bij een bepaalde vacature die je tevreden moet houden. Dus je contactmomenten met stakeholders groeien. Wat betekent dat je minder tijd overhoudt voor andere dingen. Ja.
En in je boodschap naar de markt, is dat nog, heb je daar nog last gehad van die snelle groei ooit of niet? Of heeft dat eigenlijk alleen maar in je voordeel gewerkt? Ook qua employer brand natuurlijk.
Ik zeg dat het in mijn voordeel heeft gewerkt. En waarom is omdat je kan het ook als een katapult gebruiken of als een hefboom als het ware. Wij steken binnen onze organisatie steken wij heel erg in op referral. En nou ja, dat is gewoon de kracht van meer mensen is een groter netwerk. En als je daar op een positieve manier gebruik van kan maken. En als mensen het ook echt oprecht naar hun zin hebben, dan zijn ze ook sneller geneigd om actief hun netwerk in te gaan. En te kijken van, hey, wie ken ik nog van eerder die interessant zou kunnen zijn voor Wortel.
En daarbij merk je ook heel snel dat als het eenmaal één schaap over de dam is bij een bedrijf, dan volg uiteindelijk meerdere mensen ook. Als je zo hoort van, ja, hier is het gewoon superleuk.
Ja.
Ja, dan willen steeds meer mensen erheen komen.
Want hoeveel procent van jullie mensen nemen jullie nu aan via een referral?
Ja, dat is best
wel hoog. Enig idee? Ja?
Ik denk dat ik niet lieg als ik zeg dat we tussen de 45 en de 50% zitten.
Wauw. Dat is wel heel hoog inderdaad, want dat zie je niet vaak in de markt, denk ik. Tenminste niet bij de bedrijven waar ik langskom over het algemeen. Dus bijna de helft van jullie medewerkers werven jullie uit het netwerk van jullie medewerkers.
Ja, ja. Ja, maar dan mogen ze ook een slinger geven aan het Rad van Fortuin, hè, bij ons. Dus,
ja, precies. Ja, kan je daar wat meer over vertellen? Het Rad van Fortuin, hoe is het ontstaan? En ik zie hem hier wel staan inderdaad. We zitten hier natuurlijk, dat is ook wel, we zitten hier in een oude kerk die heel erg gemoderniseerd en mooi omgebouwd is. Maar er staat inderdaad een enorm Rad van Fortuin hier midden in het kantoor.
Ja, 2 jaar geleden zaten we eigenlijk te kijken hoe kunnen we nou inderdaad de referrals wat leuker maken. We hadden altijd gewoon een cash bonus. Maar bij een cash bonus heb je toch wat je op je rekening kijkt. En je hebt even een geluksmomentje van een paar minuten. Je denkt leuk, je koopt er misschien wat mee en dan ben je het eigenlijk weer vergeten. Toen dachten we van oké, hoe kunnen we nou echt een leuke ervaring aanhangen? Toen zijn we eerst een beetje gaan denken aan een puntensysteem. Hè, Rad van Fortuin, wat zullen we doen? Ja, uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt voor een Rad van Fortuin. Waarop we gewoon een stuk of 20 prijzen zetten. Variërend van een waardebon tot een reis naar New York. Waarin we echt gewoon ook een beetje toch een spannende factor eraan willen geven. En toen zijn we eigenlijk dat gaan introduceren op een company day. En het was gelijk een groot succes. Iedereen vond het leuk. En nou, zeker sindsdien, toen begon het echt op te lopen met referrals. Ik denk dat we hiervoor zaten rond de 30%. En ja, nu zitten we inderdaad rond de 50%. Mensen vinden het leuk, mensen zien het ook. Je hebt echt in de organisatie, je ziet inderdaad een rad staan. Tijdens company updates wordt eraan gedraaid. Dus iedereen ziet dat er iemand aangebracht is. Dus het begint ook echt steeds meer te leven. Waarbij ook mensen zelf kunnen zeggen van, hé, ik wil dit en dit op het rad hebben. Dan kan dat erop gezet worden. En ja, eigenlijk zo begon het dus echt te leven. En nu is het eigenlijk, bijna elke maand zitten we wel in een company update een paar slingers aan het rad te geven.
En wat is de hoofdprijs die erop staat?
De reis naar New York.
Ja, is die al een keer gevallen of niet?
Bijna. Meerdere keren bijna.
Ja, dat
zit
er echt
een magneetje omheen?
Nee, zeker niet. Maar kijk, de minimale waardebon is €500. Dus die heb je sowieso gegarandeerd. Ja, er zitten game PC's, Green Eggs, de reis naar New York, bootreisjes, wellness weekends, decadent uit eten. Ja, you name it, weet je. En we willen heel graag meer ervaringen bieden in de plaats van iets van cash. Want aan een ervaring zit een herinnering. En die herinnering zal altijd gekoppeld zijn aan Wortel. De filosofie ook bij Wortel, of in ieder geval binnen onze organisatie, weet ik dat als je je werkende leven als een boek ziet, dan is Wortel is een hoofdstuk. We hebben ook niet de illusie dat mensen 40 jaar bij ons werken. Is ook niet meer van deze tijd. Maar wat wij hopen is dat als je aan het einde van je leven terugkijkt in dat boek, wat jouw werkende leven is geweest, en je ziet dat Wortel daarin een hoofdstuk is, dat Wortel eigenlijk wel het vetste hoofdstuk was in dat boek. Weet je, en dat je zoiets had van, ja, weet je, nou, dat was toch wel eigenlijk wel freaking epic gewoon dat als je iemand aanbrengt en dat je gewoon een reis naar New York kan winnen. En dat je hier coaches hebt die jou ondersteunen en die stok achter de deur zijn om meer uit jezelf te halen. Weet je, als dat jouw ambitie is om te groeien, zowel privé als zakelijk, dan denk ik, en dat geloof ik echt oprecht, dat wij echt wel de organisatie zijn die jou daarbij kunnen ondersteunen.
Als je kijkt, hè, over dingen gesproken die je nooit meer vergeet. Je eerste werkdag vergeet je ook nooit meer. Friso, daar heb jij volgens mij heel veel energie in gestoken bij Wortel hier ook.
De eerste werkdag?
Ja.
Aan de hand van de, natuurlijk aan de hand van de wasstraat. We hebben een speciaal onboardingsproces eigenlijk, waarin we een week lang mensen kennis laten maken met Wortel. En echt, dat is echt gewoon een week lang waar je alleen maar sessies hebt, waarin je bepaalde afdelingen leert kennen. Je kan rustig leren landen in de organisatie. Je weet bij wie je moet zijn voor wat. Je krijgt ook een buddy. Iemand die echt gewoon dedicated tijd krijgt in de week om jou te begeleiden. En eigenlijk op die manier om er super voor te zorgen dat iemand echt landt. En niet dat je hier je eerste werkdag begint. Je krijgt je laptopje. En uiteindelijk is het van, oké, dit en dit moet je doen. Succes. Ja. We hebben daarna ook een onboardingsmedewerker voor die daar speciaal echt aan de slag mee gaat. En die is het eerste aanspreekpunt voor een nieuwe medewerker vanaf het moment dat diegene de aanbieding krijgt tot hetgene dat die de eerste maand erop heeft zitten.
De Wortel Wasstraat. En waarom heet het Wasstraat?
Nou, dat is een term die is echt al heel oud. Want dat ik denk dat die misschien al sinds 2013 rondzinkt. Dus dat ooit hebben we een infographic gemaakt. En we hadden een soort metafoor nodig. En toen was het van, ja wat kunnen we doen? Ja. Weet je, maar het is eigenlijk een beetje net zoals dat je van... je wil een beetje het oude van je vorige organisatie weer er een beetje afwassen, als het ware. En je wil een nieuw jasje, het groene, willen we erop plaatsen, als het ware. Hè? En dat, kijk, je komt, stel dat je hebt 5 jaar bij een andere organisatie gewerkt, dan heb je toch nog een beetje dat denkpatroon van die organisatie. Dus je denkt dat bepaalde lijnen wellicht ook zo zouden lopen bij Tel. En wij komen er toch al heel snel achter dat dat absoluut niet het geval is. En wij wilden er heel graag voor zorgen dat mensen meteen wisten bij wie ze terecht konden met hun vraag omtrent een bepaald topic. Dus stel dat jij een vraag had voor HR, dat jij meteen weet van, nou, daar zit HR. Of als jij een vraag had voor sales, dan wist jij wie verantwoordelijk is voor sales. En dat zo ook met finance en projectcontrol, met interne communicatie, marketing, you name it.
Friso, ik ben nog wel benieuwd, je bent nu 3 jaar bezig eigenlijk met het employer brand hier. Heb je dat, op welke manier is dat veranderd? Waar stond het toen je begon en hoe heeft zich dat ontwikkeld over de afgelopen 3 jaar?
Nou, het grootste verschil is eigenlijk, voordat ik in deze rol terechtkwam, was de voornamelijke communicatie die naar buiten ging, dat was gewoon voor klanten. Potentiële klanten, hè? Wat kunnen onze diensten betekenen voor organisatie Y of X? Maar nou, wat Brian inderdaad net al heel erg zei, we richten ons heel erg op de persoon. En dat kwam er nog niet heel erg uit. Ja, tuurlijk, als we een prijs wonnen van beste werkgever, dan wordt dat gedeeld. Maar echt diep op de cultuur inzoomen, laten zien wat de kernwaarden van onze medewerkers zijn. Hè. Waar staat Wortel voor de kandidaten en voor de medewerkers? Dat werd niet echt geuit. Dus wat ik vooral denk is, wat het verschil geworden is van echt zakelijke communicatie, is het persoonlijke communicatie geworden. Het is echt ingespeeld op de personen zelf. En ik denk dat het allerbelangrijkste is. Van, je kan niet met één dezelfde stempel kan je alles laten zien. Nee, je moet echt gepersonaliseerd naar de mensen toe. En daar ook een verschil in maken bij staf, bij IT. Het zijn ook natuurlijk hele andere type mensen. Je moet er echt voor zorgen dat jouw werkgeversmerk naar buiten toe positioneerd wordt. En dat is echt iets waar ik mij de afgelopen 3 jaar mee bezig gehouden heb.
Nou, want ik zag inderdaad best wel wat unieke dingen. Hè? Dus stoelmassages, natuurlijk een enorme, het Rad van Fortuin, een fantastisch kantoor hier. Maar ik kom natuurlijk bij heel veel bedrijven binnen waar ik dan merk, oké, die hebben heel veel een verhaal om te vertellen. Maar die hebben heel veel moeite met het verhaal omhoog halen. Zeg maar. Is dat iets wat jij dan specifiek hebt gedaan? Heb je dat in combinatie met marketing gedaan? Hoe gaat het zoiets in zijn werk?
Nou, eigenlijk er werken heel veel mensen met speciale verhalen. En dat is bij elke organisatie zo. Iedereen heeft wel een verhaal wat het waard is om te vertellen. En het allerbelangrijkste is eigenlijk van, zoek de mensen op die verhalen ook willen vertellen. Ja, en je moet ook niet altijd iedereen willen hebben dat diegene een verhaal vertelt. Je moet echt op zoek gaan naar de mensen die het leuk vinden om te doen. Want als die mensen uiteindelijk een verhaal vertellen, dan vertellen ze het eigenlijk op een manier waar hun hart echt heel erg achter zit. En als je die mensen dan ook zo weet te enthousiasmeren, om dan een video op te nemen, een blog te schrijven, ergens een keer wat te presenteren, dan merken andere mensen dat het echt is. Hè, authentiek, waar we het net ook al over hadden. En op die manier kan je laten zien aan de doelgroep van oké, wat zit er eigenlijk achter? Waarom is de cultuur speciaal? Wat is er leuk aan? We hebben bijvoorbeeld een collega van ons die uiteindelijk van barman tot security consultant is gegaan. En dat is toch een heel traject geweest waarbij iemand binnenkomt met nauwelijks technische kennis. Uiteindelijk daarin opgeleid wordt en nu echt gewoon een hele goede security consultant is. En dat zijn verhalen die mooi zijn om naar buiten te brengen. En die verhalen zijn er altijd bij elke organisatie wel. Maar je moet ze vinden. En op die manier moet je ook kijken van, oké, zulke mensen vertellen er ook over tegen hun collega's. Van, je hoort een keer wat op de wandelgangen. Ga erachteraan, schrijf het op, neem het op of wat dan ook en breng het naar buiten toe. En op die manier kan je echt een verhaal van iemand mooi aan de man brengen. Wat ook leuk is om naar te luisteren.
Mooi hoor.
Ja, maar het gaat ook over mensen met passie. Ik denk dat kijk, we zoomen nu in op IT, maar ik denk dat je dat veel breder moet trekken. Dan kijk ik ook even een mees aan natuurlijk. Denk aan de momenten dat je een keer iemand hebt gesproken die vol enthousiasme vertelt over zijn passie. Hè? En uiteindelijk denk je van, nou, het is toch prachtig dat iemand daar zo over kan praten. Hè? Die daar zoveel voldoening uit haalt. Hè? Dus zingeving vindt in hetgeen dat hij doet. En dat is ook wel een beetje waar we de mensen natuurlijk ook op uitzoeken. Wat is de zingeving van jouw werk? Wat is nou de definitie van werkgeluk? Hoe kan je dat faciliteren? Ja, dat zijn wel onderdelen waar niet alleen wij ons mee bezig gaan, maar dat wordt organisatiebreed wordt dat gedragen. Als ik Natasja neemt, die houdt zich bezig met werkgeluk. Ja, dat is echt een hot topic binnen onze organisatie. En dat is ook weer wat Friso al eerder zei. Als het privé goed met jou gaat, dan zal je 9 van de 10 keer zien dat het ook zakelijk goed met jou gaat.
Ja. Is dit iets wat, gewoon vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid, maar is dit iets wat vanaf de oprichting al in Wortel zit? Is dit iets wat in de founders van Wortel zat? Of is dit iets wat gegroeid is? Want het is natuurlijk best wel... Het is best wel bijzonder als je hier binnenkomt. Je merkt het aan alles en iedereen, zeg maar. Het is wel een soort van één geheel op alle punten die jullie nu eigenlijk benoemen.
Ik denk dat het er altijd al heeft gezeten. Maar dat het de afgelopen 6-7 jaar wel echt een vogelvlucht heeft genomen. En misschien wel dat sinds 2017 ook, omdat we toen overgingen op zelforganiserende teams. Dat nog eens een extra katalysator is geweest van dat verder naar buiten brengen. Ik denk dat als je kijkt naar de authenticiteit van onze organisatie, dat die er altijd al is geweest. Omdat dat ook vooral heeft te maken met het feit dat hier altijd hele knappe koppen hebben gewerkt. Echt hele intelligente mensen die super goed zijn in hun vak. Ook echt passie ervoor hebben. We hebben niet voor niks een directeur. Hey, inmiddels hebben we 3 directeuren waarvan 2 notabene MVP zijn. Die hebben echt een tech hart. En dat heeft ook altijd meegespeeld. Is dat juist zo'n tech hart draagt erbij aan het feit dat we passie hebben voor ons vak. En op een gegeven moment dan verzamel je ook mensen om je heen die passie hebben voor de organisatie. En passie hebben voor het vakgebied waar zij in zitten. Hè. Of dat nou people and culture is. Of dat nou HR is. Of dat nou recruitment is. Of dat nou arbeidsmarktcommunicatie is. Ja, en als je dan die katalysator weet te vinden. Hè, dus de common ground die jij met jouw organisatie deelt. Ja, dan zal je zien dat een vogelvlucht neemt.
Ja. Is dat denk je ook de belangrijkste reden waarom jullie eigenlijk de krapte op de arbeidsmarkt weten te ontstijgen met elkaar? Want we hebben natuurlijk heel veel unieke dingen gehoord nu. Maar wat is uiteindelijk het framework waar dat allemaal op rust?
De cultuur. Ja. Gewoon echt. Hè, wat ik net al zei, dus de slogan We Empower People, dat gaat 2 kanten op naar de klanten. Maar misschien zelfs nog meer bijna naar de mens.
Ja.
En je krijgt hier echt alle tools die je nodig hebt om jezelf te ontwikkelen.
Ja.
Je moet er natuurlijk wel om vragen, dat is altijd zo. Maar je krijgt alles. Ja. Ik ben zelf een heel goed voorbeeld ervan. Ik kom van een studie af. Ik mag mijn eigen rol invulling gaan geven. En er wordt mij gevraagd van, oké, wat heb je nodig? Wil je langs mensen, dan ga je langs mensen. Wil je een opleiding volgen, dan ga je een opleiding volgen. En alles gewoon om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk het meeste uit je vak haalt. En ik denk dat heel erg centraal voor Wortel staat.
Ja, maar ik kwam hier binnen in 2015. Ik was de enige. Ik deed en recruitment en inhuur van medewerkers bij Wortel. En nu hebben we een team van 10 man.
Ja,
deelt over 2 landen.
Ja, hoe ziet dat team er nu uit? Dat is misschien nog wel even handig om... voor.
In Nederland hebben wij 3 recruiters werken. Nou, Friso is dan verantwoordelijk voor de arbeidsmarktcommunicatie. En Cindy is onze onboard medewerker. En dan in België hebben we nog 2 recruiters zitten.
Ja. En hoeveel mensen hebben jullie met dat team vorig jaar aangenomen?
Vorig jaar zijn we pas echt hard gaan groeien. Dus we hebben nu sinds augustus en oktober heb ik 2 recruiters in Nederland erbij. En sinds november dan nu 2 recruiters in België. Maar eigenlijk hebben we met z'n allen 100 man aangenomen.
Ja. En hoeveel daarvan zijn dan echt de Microsoft professionals en vergeleken met staffing, zeg maar?
80%. Ja.
80% daarvan
ja,
is...
Ja, dus zeg 80 mensen, ik geloof 79 uit mijn hoofd,
ja,
zijn delivery of dus de mensen die actief worden ingezet bij onze klanten.
Ja, en daarvan zijn er dus, de helft is via referral binnengekomen. Dan hebben we nog 50% over. Hoe komen die over het algemeen binnen?
Ja, dat is ofwel via onze werken bij site. En dus die solliciteren zelf actief. En anderzijds via direct sourcing. En dat is toch ook een onderdeel die nooit helemaal onder zal sneeuwen. Dus ook zelf echt actief de bühne opgaan om het merk Wortel verder de wereld in te slingeren. Maar wat je wel ziet, en dat is het mooie van arbeidsmarktcommunicatie, is dat mensen steeds beter weten wie je bent.
Ja, merk je die toename ook echt even los natuurlijk van? Ja?
Ja, absoluut. Zonder meer. Dat is echt, ik vind dat een groot verdienste van onze samenwerking, maar ook gewoon van onze organisatie en ook zeker van Friso. Ja, mensen weten toch op de een of andere manier van, hey, ja, Wortel, ja, maar ik heb jullie voorbij zien komen, maar jullie hebben een hele gave werken bijzijd. Of wij doen echt best wel veel aan webinars, dat soort dingen, hè, met onze techneuten. Dan is het van, ja, maar jullie hebben hele gave webinars, heel interessant. We hebben laatst het Nationale Security Debat hebben we gehad. Azure Live. Ja, weet je, dan zeker ook als je met techneuten, dan is het, ja, Wortel, ja, dat is toch eigenlijk... Dat hoor ik ook steeds vaak. Jij is toch eigenlijk wel ook een organisatie die ik altijd wel op mijn verlanglijstje had staan om ooit te gaan werken.
Ja, maar dat is natuurlijk goud om te horen.
Ja, dat is dat. Ja, ik vind dat echt, dat streelt je ego natuurlijk. Hè. Laten we dat even vooropstellen. Maar wat ik vooral zo ontzettend gaaf vind, is dat... Ja, dit als je Wortel 5 jaar geleden neemt, dan zijn dat de antwoorden waar je 5 jaar geleden van droomde. Van ja, weet je, Wortel stond eigenlijk altijd wel op mijn verlanglijstje, man. Potverdrie, dan heb je toch wel echt... ik vind dat wel echt heel gaaf.
Dan heb je het goed gedaan.
Ja, het komt ook omdat we heel erg verweven zitten in de communities. Zeker bij de Microsoft-wereld.
Ja.
Is dat een heel belangrijk aspect. Van, je hebt heel veel communities in Nederland en over de hele wereld eigenlijk. En er zitten meerdere van onze medewerkers, die zijn de oprichters van die communities, die zijn er actief mee bezig. En daar proberen wij ook echt actief mee te sponsoren, dingen mee te organiseren. We hebben er zelf ook meerdere, bijvoorbeeld wat Brian net al zei, Azure Live. Dat is echt een event wat we 1 keer per jaar hebben, waarin we volledig op een bepaalde Microsoft-technologie inzoomen. En dat is puur community. Er is niks zakelijks aspect aan, er is geen recruitment aspect aan. Het is echt het woord geven aan techneuten. Over heel de wereld eigenlijk om met elkaar kennis te delen. En dat is denk ik ook iets waar wij ons heel erg mee onderscheiden, is dat wat hier ook weer van de mens staat centraal, we willen kennis delen. We willen het ook naar andere mensen delen en er hoeft niet altijd een andertje onder de gast te zitten.
Ja, dus echt vanuit thought leadership. Ja. De dingen delen. Dus kijk, als wij kennis delen, dan maken we en de markt maken we slimmer, maar de klanten van onze concurrenten zien dat ook en die denken, hey, wat gaaf dat ze dat bij Wortel gewoon zo actief delen. Nou, ik wil toch wel een keertje een kijkje nemen.
Zoals we nu ook kennis aan het delen zijn eigenlijk.
Ja, inderdaad. Wel,
En dat stukje active sourcing wordt natuurlijk ook gewoon makkelijker doordat je een sterk brand hebt. Want dat kom ik ook bij heel veel bedrijven tegen. Dat is vaak een probleem. Ja, we sturen heel veel LinkedIn berichten uit. Krijgen 1% response rate. Ja. Doen jullie daar nog dingen anders dan anders of niet? Of is dat gewoon ook de manier waarop jullie met name source en doordat je meer naamsbekendheid hebt, gaat dat automatisch beter? Of zijn er ook nog...
Je moet zeker weten op welke kanalen je moet posten natuurlijk. Hè. Niet elk kanaal werkt voor elke doelgroep. Dus dat is heel belangrijk om daar de juiste keuze in te maken. Zoals bij ons, bij IT'ers, dan moet je gewoon meer op de Reddits en zo zitten. Dat is gewoon heel belangrijk om te doen. En daarnaast, en dat is misschien het allerbelangrijkste wat ik nog wel eens regelmatig tegenkom op social media, waar je gewoon kan zien dat het niet gedaan is. Je moet niet bijvoorbeeld als een marketeer zelf moet je niet willen weten en willen denken van oké, wat vindt een IT'er leuk? Of wat vindt een dit leuk? Wat vindt een dat leuk? Je moet echt goed onderzoek doen van oké, maar wat vinden ze heel interessant? Bij ons bijvoorbeeld is dat het nostalgische 8-bit. Voor bijna elke IT'er die bij ons werkt, die krijgt gelijk een glimlach op zijn gezicht als je het over 8-bit games hebt. En dat is ook waarom wij daar heel erg op zijn gaan inspelen. Gewoon opvragen van, oké, wat zijn dingen die jij leuk vindt? En niet eens per se met je werk heeft het te maken, maar gewoon om aandacht te trekken. Weet je, als jij iets ziet, als een IT'er bij ons een oude arcadekast ergens ziet staan, en dan kan je er donder op zeggen dat hij er 5 seconden later bij staat. En dat zijn eigenlijk gewoon de dingen van, dat moet je ook echt naar de buitenwereld zo laten zien, om even de aandacht te trekken. En daarna kan je dan wel meer je cultuur en je EVP naar buiten brengen. Maar hè, je hebt iets nodig om de aandacht bij te brengen.
Filmpje, dat Nintendo filmpje vandaan, wat ik geloof het best het hoogste afkijkpercentage had van wat wij ooit in een campagne hebben gezien. Ik dacht 75%.
Hoger zelfs nog, 85.
Oh, 85, ja. Dat is echt ongelooflijk natuurlijk, dat een filmpje op die manier afgekeken wordt. Dus misschien hebben we nog notities van deze show, dan zullen we die link erin zetten, want dat is wel,
zeker,
wel een applausje waard. Even kijken, doet hij het? Even wennen aan de techniek nog.
Ja, ja.
Alright. Hey, onderzoek doen naar de doelgroep, zei je. Doen jullie dat ook echt actief? Of is dat dan met name binnen jullie eigen mensen?
Nou, het is eigenlijk heel erg... Het begint bij je eigen mensen. Want hier ook weer, niet iedereen die in een bepaald vak werkt, die past bij jouw organisatie. Niet iedereen is op dezelfde manier ingesteld. En niet iedereen heeft dezelfde cultuur. Dus we beginnen echt heel erg bij onze eigen organisatie. En daarna gaan we testen buiten de organisatie. En slaat het daar ook goed aan. Maar dat is bijvoorbeeld ook iets heel erg met een EVP. Er is geen perfect EVP. Want dat is gewoon heel erg van invloed op wat voor organisatie je hebt. Bij ons, wij zijn best wel een zelfstandige organisatie waarin mensen heel veel doen. Sommige mensen vinden dat superleuk. Maar er zullen ook mensen zijn die denken, wat verschrikkelijk. Ik wil aangestuurd worden. En daarom is het dus heel belangrijk om eerst bij jezelf te beginnen, bij je eigen organisatie. Wat vinden mensen leuk? En wat spreekt ze aan bij het bedrijf waar ze werken? En daarna kan je verder kijken en toetsen op de doelgroep zelf.
Ja, precies. En dat is ook echt een van de dingen waar wij met Mr. Work altijd heel erg mee bezig zijn natuurlijk.
Ja,
zeker. Is het constant experimenteren. En dat is wel belangrijk, want ik zie ook heel veel organisaties die alles in één keer helemaal goed neer willen zetten. Wat je zegt ook, hè. Dus eigenlijk vroeger ging het natuurlijk zo dat je echt een heel EVP neerzette. Oh, ik dacht dat er iemand...
Nee.
Okay. Dat je vroeger een heel EVP neerzette, zeg maar. En daar dan mee met het echt afgebakken EVP de markt op ging. Maar ja, tegenwoordig kan je natuurlijk veel flexibeler testen. Maar dat is dus ook... Ja, ik denk dat de kracht van experimenteren is ook wel heel belangrijk daarin.
Ja. En er zit ook wel een hele leuke slogan aan vast, hè?
Dat is?
Intern beginnen is extern winnen.
Oh, hey, wacht even.
Padung.
Ja, nee, maar dat experimenteren vind ik wel interessant. Want even los van hoe wij daar in samenwerken, is dat nog iets waar je dus... Als je kijkt naar de ontwikkeling van je EVP, bijvoorbeeld, ben je daar dan ook al experimenterende naartoe gekomen? Of is dat iets wat constant in beweging is?
Nou, eigenlijk, ik denk ook wel vooral experimenteren. Hoe ik dat eigenlijk begonnen ben, is dat ik echt de waardes ben gaan ophalen bij medewerkers. Wat vinden mensen het meest belangrijk in hun werk? En gewoon eigenlijk de hele cultuur hier. En dat ga je uiteindelijk vormen tot een tekst. Daar ga je bepaalde pijlers aan hangen. Of eigenlijk, je bouwt op vanuit die pijlers. En dat toets je dan nog een keer bij de organisatie. Van, kan je hierin vinden? Nou, daar hebben wij eigenlijk een enquête ook bij de hele organisatie langs gegaan. En ja, 95% zegt ja. Je zult altijd andere mensen hebben, dus ook, je zult altijd mensen hebben die andere dingen op nummer 1 zetten. Je kan nooit, wat ik al zeg, een perfect EVP hebben, want voor iedereen spreekt het weer op een andere manier aan. Maar zeker daarin ook, ja, je moet toch kijken van, klopt het maar bij de mensen? Je moet niet één keer iets opvragen en dan zeggen van, dit is ons EVP, vanaf nu gaan we ermee lanceren. Nee, toets het.
Ja. En dat toetsen, dat doe je onder andere met ons natuurlijk. Dus we gaan elke keer eigenlijk een learning loop door met elkaar. Wat zijn de learnings die je, zeg maar, het afgelopen jaar met name hebt opgedaan over die doelgroepen?
Veel directer communiceren. Ik denk dat wij de campagnes begonnen zijn met meer een vragende toon, een wat passievere toon. En toen we dat eigenlijk switchten naar een actieve tekst en actieve content. Op dat moment toen nam het echt heel erg af. Het begon al redelijk goed in onze ogen. We zaten volgens mij in het begin rond de 60%. Maar toen we echt de omslag maakten, Toen steeg het inderdaad door naar de 85% afkijkpercentages en ook hogere click-through rates. Dat zorgt er gewoon echt voor dat mensen gewoon actiever zijn. En ik denk dat ook heel erg iets met de Nederlandse cultuur is. Wij zijn natuurlijk hele directe mensen, dus daar kan je ook beter actiever tegen praten. We gaan nu natuurlijk ook in België uiteindelijk campagnes draaien. En daarbij zitten we nu al te kijken bij onze Belgische collega's van oké, wat vinden jullie van die teksten? Het eerste wat ik terugkreeg was, dit moet je niet doen. Het is veel te actief. En daarbij, ik had twee teksten opgemaakt, één passieve en één actieve. Daar werd echt volledig gekozen voor de passieve tekst. Dus precies ook wat ik zeg, en dat is ook weer, een marketeer moet niet willen weten wat een IT'er leuk vindt. Of willen zeggen wat een IT'er leuk vindt, dat moeten ze te horen krijgen. Maar hetzelfde ook bij culturen. Een Nederlandse cultuur is heel anders dan een Belgische cultuur. Er zijn volgens mij twee landen die het dichtst bij elkaar zijn met de meest verschillende culturen. Ja. En dan moet je niet als een Nederlander alles willen bepalen voor Belgische teksten en Belgische campagnes. Je moet gewoon kijken, samenwerken met de mensen die daar zitten. Hoe kunnen we dit het beste neerzetten?
Ja. Is wel misschien wel even leuk om te benoemen. Jullie zijn klant van Mr. Work natuurlijk. Maar wat zijn de andere aanbieders die jullie gebruiken? Partners op het gebied van recruitment technologie en recruitment services?
Epicall. Ja.
Epicall onder andere. 100MS is onze videoproducer. Daar zit Remco Ergaren. Ik denk een zeer getalenteerde videoproducer die ook zelf notabene recruiter is geweest.
Ja, ik ken hem uit.
Ja, dus weet je, en hij is ook echt iemand die actief met je meedenkt en je ook echt durft te challengen met de ideeën die je misschien zelf hebt en waarvan hij denkt van, misschien moeten we dat zo en zo insteken. Dus dat is natuurlijk erg leuk.
En hij vindt het ook niet erg om met even dat stapje extra te doen. En dat is denk ik ook iets wat wij altijd zoeken in onze partners. En dat is ook een van de redenen waarom we bij Mr. Work zijn. Je ziet gewoon aan de mensen dat ze passie hebben voor een vak. En dan wordt het ook leuk om met mensen samen te werken. En wordt het ook leuk om samen iets op te zetten. En zoals ik al zeg, dan doen ze net dat extra stapje. Wat ervoor zorgt dat de uitkomst ook gewoon beter is.
Ja. Ja, leuk om te horen, sowieso. Friso. Maar het is ook duidelijk dat de uitkomst dus in dit geval ook goed is geweest. Laten we nog eventjes richting de toekomst kijken. Wat is de toekomst als het gaat op recruitmentgebied? Want jullie lopen behoorlijk voorop nu natuurlijk. Onboarding, recruitment marketing, alles is redelijk goed geregeld. Employer branding. What's next?
Ik denk dat er altijd verbetering toegepast kan worden. Er zijn ook echt nog wel de nodige puntjes op de i. Als je tegen mij zegt wat is de toekomst van recruitment, dan steek ik voor een groot gedeelte in op community management. Heel duidelijk onderdeel zijn van de community van de techneut. Dat is een absolute must in mijn ogen. Ik zeg altijd stop selling the job en start selling the company. Werk wordt universeel. Of je nou even heel oneerbiedig gezegd, een Azure implementatie doet bij bedrijf A of bij bedrijf B, dat maakt niet zo heel veel uit. Ja, de klant zal misschien iets verschillend zijn. Maar aan het einde van de dag maak je als organisatie het verschil. Weet je, hoe voelen mensen zich bij je? Voelen ze zich gewaardeerd? Hebben ze een bepaalde sense of belonging? Hebben ze het gevoel dat ze er echt bij horen? Dat zijn de componenten waar je het op gaat winnen.
Ja. Hoe zien jullie, want je zegt communities, zijn dat dan, word je actief in bestaande communities? Of zien jullie zelf ook een community oprichten als je kijkt naar kandidaten in de toekomst?
Ja, beide. Ik denk dat het heel belangrijk is om de bestaande communities daar actief mee samen te werken en bezig in te zijn. En te helpen ook met sponsoring, met plekken bieden om samen te komen of wat dan ook. Maar ook inderdaad, er zijn altijd weer nieuwe mensen die weer nieuwe ideeën hebben en weer een nieuwe community op willen richten. We hebben hier ook een tijdje gehad dat we security ontbijt hadden. En dan kwamen de mensen uit Nederland hier om eigenlijk een presentatie van onze mensen te zien. Verzorgden wij croissantjes, jus d'orange, noem het op. En dat deden we dan tot 8:30. En om 8:30 gingen ze weer weg en gingen ze aan het werk. En eigenlijk ja, deden we echt puur alleen om kennis te delen en gewoon leuke dingen te doen. En er zijn altijd mensen die of kennis willen delen of kennis willen ophalen. Dus in die zin kan je community zelf starten. Nou, een heel mooi voorbeeld, denk daarvan, Azure Live. Daar zijn we vorig jaar voor het eerst mee begonnen. En ja, dat ging eigenlijk gewoon... We hebben uit meer dan, volgens mij, 700 kijkers gehad uit heel de wereld.
En wat houdt het in?
Eigenlijk was het gewoon een dag waarin cloud professionals dingen vertelden over Azure. Dus over de techniek waar zij mee werken. En daar gingen ze echt een deep dive in. Echt techneuten die heel erg hoog aangeschreven staan, die heel veel over bepaalde toolings weten, die gingen daarover vertellen. En ja, heel veel mensen die hebben dat gekeken. En dat is iets waarbij we vorig jaar eigenlijk begonnen zijn met opzetten. En wat gewoon echt een groot succes is en we nu ook jaarlijks gaan doen.
Ja, en het is volledig remote, hè? Laten we het drukken, want we zitten midden in coronatijd. Dus het was ook het weliswaar gehost hier in de kerk, maar alles volledig via een videoverbinding.
Ja. En dat, hoe ervaren jullie dat verschil tussen online events en echt persoonlijke events?
Ja, ik denk vooral voor als je toch een klein beetje een recruitment haakje eraan wil hangen, is het wel makkelijker om het in het echt te doen. Dan kan je makkelijker met de mensen in gesprek raken, kan je makkelijker vertellen. Hè? En dan is het niet alleen zenden, maar dan is het ook ontvangen. Tuurlijk, je kan ook mensen zich laten inschrijven, waardoor je wel de namen hebt. Maar ja, dat is toch wel meer een barrière. Want dan moet je ze weer of een LinkedIn-connectieverzoek sturen, een e-mailtje sturen, of je doet uiteindelijk een mailing uit waarbij je een vacature of wat dan ook hebt. Maar dan ligt de bal ook heel erg bij de kandidaat zelf. En toch, bij een event kan je gewoon makkelijker met iemand in gesprek raken en makkelijker zeggen van, hey, zullen we een keer een kopje kopjes drinken?
Ja.
Ja.
Hoe zien jullie in dat kader ook de functie van recruiters veranderen? Zeg maar, wat doet een recruiter over 5 jaar of over 10 jaar? Wat is het verschil met hoe ze nu te werk gaan?
Ik denk aan de ene kant heel veel en aan de andere kant heel weinig. En de reden dat ik dat zeg is dat, kijk, een recruiter is iemand die ook het proces binnen de organisatie verzorgt. Hij is in principe eerste aanspreekpunt. En persoonlijk contact zal altijd blijven. Je hebt tools die jou ondersteunen. Hè? Dus het automatiseren van recruitmentprocessen staat bij mij ook heel hoog in het vaandel en ook heel hoog op het verlanglijstje. Hoe meer ik kan wegautomatiseren, hoe minder human error. Hè? En zeker bij repeterende processen is dat natuurlijk ideaal. Maar aan het einde van de dag is het natuurlijk wel zo dat, ja, ik denk niet dat over 5 jaar een mens graag een gesprek zou willen hebben met een robot. Die dan unbiased zou moeten bepalen hoe en wat. Als je dan vraagt van, ja, waar zit dan het verschil tussen nu en 5 jaar, dan denk ik dat een recruiter meer mogelijkheden heeft om zijn werk makkelijker te maken. Dat is een gegeven. Maar aan het einde van de dag is het nog steeds zo dat mensen willen graag met mensen omgaan en die willen van mij of van Friso of van een van mijn recruiters horen, waarom is het leuk bij Hotel en waarom moet ik bij jullie komen werken? En nou ja, wat kunnen jullie met de vragen die ik heb?
Ja, maar ik zie wel, hè, iets waar wij veel mee bezig zijn en ook binnen de samenwerking die wij met jullie hebben, is natuurlijk het steeds laagdrempeliger maken van het sollicitatieproces. Idealiter, kijk, ik ben Mr. Work ooit begonnen om het sollicitatieproces eigenlijk gelijkwaardiger te maken. Niemand houdt eigenlijk van solliciteren. Dat is eigenlijk best wel jammer als je erover nadenkt. En dat heeft met name natuurlijk te maken met dat het een vrij eenzijdig proces is. Hè? Dus een sollicitatiebrief en cv over het algemeen. Nou, wij hebben al vaak met elkaar gesproken over het laagdrempeliger maken van dat proces. Als je kijkt naar als je dat proces laagdrempeliger maakt, betekent dat natuurlijk automatisch dat je ook vaak met kandidaten in contact komt voordat ze daadwerkelijk hebben gesolliciteerd. En dat, het lijkt me wel dat dat een behoorlijke invloed heeft op de functie die een recruiter heeft natuurlijk.
Ja, daarbij komt het stukje community management weer kijken. Ik denk wat heel goed is, en dat doen ook onze recruiters ook. Zodra wij eigenlijk een community event hebben of wat dan ook, dan is er wel altijd iemand bij die ook even aanwezig is en toch met mensen een praatje maakt. Dus je moet ook echt de mensen leren kennen.
Ja, en dan is het dus niet meer selecteren uit de kandidaten die je voor je hebt, maar zit er wel weer meer sales component in? Heeft er altijd wel in gezeten, ja. Maar dat komt natuurlijk wel, dat gaat wel weer zwaarder wegen.
En jij had ook nog laatst een leuk voorbeeld met GitHub.
Ja, klopt. Ja, nee, ja, wij hebben of tenminste, laat ik het zo zeggen, is dat kill the application, hè, dat is de trending buzz.
Dat is onze, een van onze missies.
Ja, ja. Geloven wij ook in, absoluut. Ik geloof ook niet dat een cv anno 2021 nog de boventoon zou moeten voeren. Net zo min is dat een schooldiploma een garantie is op een goede baan. Het opent deuren, maar daarna moet je nog 40 jaar werken en dan moet je het ook nog steeds bewijzen. Wij hadden iemand die kwam uiteindelijk bij ons op het netwerk, omdat hij had geen Facebook, geen LinkedIn, geen Twitter, helemaal niks van dat, maar was op GitHub sterk vertegenwoordigd, omdat de code die hij postte dusdanig tot de verbeelding sprak voor onze eigen mensen, dat, nou ja, dat gaat eigenlijk als een lopend vuurtje rond, hè, binnen de community, en dan op een gegeven moment dan komt het bij jou terecht, en dan is het van, ja, maar hey, Brian, weet je, er zit een gast op GitHub, echt super gave content wat hij deelt en waar iedereen gebruik van maakt. Als we die jongen nou binnen kunnen halen, dan ja, dat zou echt een topper zijn.
En content is code in dit geval.
Content is code, inderdaad. Dus ja, weet je, als natuurlijk, je wil graag met iemand, zo iemand in contact komen, dus je bent ook onderzoek aan het doen van, hey, weet je, hoe werkt dat nou? Er zijn zoveel manieren om mensen te vinden, hè. Je hebt bijvoorbeeld followers wonk, heet dat. Daarmee kan je cross-referencen op basis van Twitter-profielen. Nou, wij hebben een aantal MVP's hier rondlopen. Dus nou, wij kijken bijvoorbeeld naar, oké.
Kan je misschien nog even, want Friso noemde dat net ook, voor de mensen die dat niet weten, wat is een MVP?
Oh ja, dat is een Microsoft Most Valued Professional. Dat gaat eigenlijk, dat is een bepaalde titel die mensen op jaarlijkse basis kunnen verdienen. Daar zitten ook, daar moet je ook bepaalde dingen voor doen. Maar dat betekent eigenlijk dat je binnen de community een bepaalde status geniet. En dat je wordt gezien als een van de pillars, zeg maar, binnen die community. En dus dat betekent dat je 9 van de 10 keer heel veel verstand hebt van een bepaald product van Microsoft.
En daarbij moet je ook heel veel inderdaad kennis delen op het gebied van sprekersessies, exact, ja. Blogs, ja. Video's, podcasts, noem het maar op.
Ja.
Oké, okay. Ja, sorry, ik onderbrak je.
Ja, nee, dus dus de followers wank, daarmee kan je mensen op Twitter kan je cross-referencen. Dus wat je dan doet is, je vult een drietal Twitter-profielen in van jouw mensen. En dan kan je dus zien van, oké, maar wie volgt hun alle drie? Dat zijn dan 9 van de 10 keer mensen die hun natuurlijk heel interessant vinden. Ja, dan kan je kijken van, hey, weet je, zijn die mensen bijvoorbeeld te vinden op een LinkedIn of op een GitHub of een aanverwant social media kanaal, en kan je daarover iets terugvinden over wat hun skills zijn. En eventueel benaderen ook voor een vacature. En je kan echt, je hebt nog 100.000, je hebt Amazing Hiring, wat een tool is waar je gebruik van kan maken, die ook scrapt. Je hebt nog Octohunt, je hebt, er zijn er zoveel die je daarvan, waar je gebruik van kan maken om op zoek te gaan naar waar zit talent verborgen, of hoe kan ik op een bepaalde manier met talent in contact komen. Ik denk alleen wel dat de mensen die, nou, Portel is een specialistische organisatie, dus de specialisten die wij zoeken zijn ook doorgaans de mensen die goed verstopt zitten, zeg ik altijd maar. Ja, daarin zie je gewoon dat community management ontzettend belangrijk is, want als jij een goede naam hebt binnen die community, dan zijn ze ook sneller geneigd om met je te komen praten.
Sommige mensen kan je ook bijna niet anders krijgen.
Absoluut.
Bijvoorbeeld onze security professionals. Nou, zoek ze op, je gaat ze niet vinden. Want ze willen gewoon niks weten van social media of wat dan ook. Ja, daarbij komt inderdaad of referral of community management. Dat zijn de twee manieren waarop je ze kan bereiken.
Ja, of die zijn het ook 9 van de 10 keer niet eens met de privacy statements van bijvoorbeeld een Facebook.
Nee.
Worden gewoon echt helemaal beurs benaderd op LinkedIn en hebben zoiets van, ja, weet je, de toegevoegde waarde daarvan is er voor mij niet meer. Nee, ik wil op een andere manier, wil ik mijzelf wel kunnen uiten op een social media platform, maar dan kies ik daar een ander platform voor, wat niet op deze manier zakelijk gerelateerd is, maar wel de relevante content kan bieden waar ik naar op zoek ben.
Ja.
Dus ja, hoe ga jij als organisatie om met een veranderend speelveld waarin jouw kandidaten zich bewegen, en hoe ga je daar weer de mensen vinden?
Ja, alright. Hey, als je kijkt naar trends, zien jullie nog trends in de markt voor de komende 2 tot 5 jaar? Wat zijn de trends als het gaat om
Ja, employer branding is natuurlijk wel echt iets wat heel erg aan het groeien is in Nederland. Je ziet het nu ook overal, wordt steeds meer vraag naar. En ik denk, dat is natuurlijk ook omdat we zijn een beetje op een punt beland waarbij niet altijd meer de kandidaat de organisatie moet overtuigen, maar de organisatie moet de kandidaat overtuigen.
Logisch gevolg van krapte natuurlijk in principe.
Precies, ja. En daarbij komt natuurlijk één dingetje kijken. Waarom kiezen mensen voor een organisatie? Ze kiezen uiteindelijk ook voor een verhaal en voor een gevoel. En dat is gewoon heel belangrijk om dat op de goede manier aan de mensen te brengen.
Ja. Andere zaken nog?
Ja, ik denk dat als je arbeidsmarkt breed kijkt, misschien wel over een iets langere termijn, is de krimp, de vergrijzing binnen Nederland. Maar niet alleen binnen Nederland, het speelt binnen heel Europa. En daarbuiten. Ja, ik denk...
Jij had wat interessante cijfers erover, hè? Heb je ze nog?
Op 10 december stond er een stukje in het FD. Ik zeg 10 december, maar voor hetzelfde geld was het 14 december. Dus
pin me niet op vast.
Waar ik wel eigenlijk wel heel erg van schrok, was dat de hoeveelheid arbeidsparticipatie in Nederland... Dus de mensen tussen de 18 en de 65 jaren, die noemen ze de beroepsbevolking natuurlijk. Dat die met 13% krimpt tussen 2020 en 2060. Dus dat betekent gewoon dat is 1, zoveel miljoen mensen. Minder dus die deelnemen aan een groeiende economie. Hè? Laten we dat wel benoemen. Dus ja, waar ga je ook op de lange termijn de mensen vandaan halen. Hè? En ik denk dat migratie daarin zie je nu al binnen Nederland. Dat we vaak naar de Oostbloklanden gaan voor wat betreft developers, dat soort. Of Zuid-Amerika, veel vandaan gehaald, weet ik. Maar daar hebben ze straks allemaal te maken met krimp. Dus ja, een van de landen met het grootste groeiende arbeidspotentieel is Zuid-Afrika. Hoe ga je dan daar het talent vandaan halen? Is dat iets waar je nu al naar gaat kijken? Of ga je pas op die trein stappen op het moment dat het moment pas echt daar is? Alleen wat is voor jou het moment wanneer dat daar is, zeg maar?
Ja. Ja, maar het is wel bijna een beangstigende gedachte bovenop de krapte die we nu... want ik loop nu 10 jaar mee in het recruitment wereldje. Dit is echt... Voor COVID was het al heftig, maar zoals het nu is echt ongekend. Ja. Er stond ook een artikel, want we zijn dan eigenlijk een beetje bij actualiteit aanbeland. Zo even een deuntje voor de actualiteit van de dag. eigenlijk in navolging van dat artikel over de krapte stond er ook een onderzoek van Randstad in het FD. De halve wereld op zoek naar ander werk. En er stond in van alle werkenden wereldwijd is meer dan de helft op zoek naar een andere baan, blijkt uit onderzoek van Randstad. Dus de kaarten op de arbeidsmarkt worden opnieuw geschud. En volgens Randstad is corona daar debet aan. De verhoogde stress heeft mensen aan het denken en in beweging gezet. Nou, daar merken wij vrij weinig van. En dat staat ook in dat artikel. In Europa is inmiddels 20% van de werknemers van baan veranderd. In Nederland is het aantal actieve baanzoekers juist gedaald naar 10%. Meldde de Intelligence Group onlangs. Dus... eigenlijk hebben wij in Nederland een veel lagere arbeidsmobiliteit dan in vergelijking met de rest van de wereld dan eventjes in deze context. Hoe zou dat komen?
Ik denk dat de Nederlander nogthans al redelijk gelukkig is met het werk dat hij doet. Had ik dat sowieso voorop stellen. En ik denk dat het Nederlands volk is toch misschien net even te nuchter. En nee, doe je al gek genoeg, hè? Beetje dat idee. Ja. Ondanks dat... ik denk dat ook binnen IT het ook steeds laagdrempeliger wordt om een entree te maken. Hè, waarin voorheen toch echt wel een diehard IT-opleiding moest hebben gevolgd. Om in ieder geval enigszins aansluiting te vinden. Is dat nu minder? Hè? Je ziet meer zij-instromers die dan een bepaalde track volgen. Waarin ook steeds meer... het wordt steeds meer plug and play. Dus communicatieve skills worden steeds belangrijker ook binnen de IT-sector. Neem niet weg dat er zijn trends in Amerika waarvan ik weet dat daar senior developers zijn praktisch onhaalbaar daar. Maar het verschil tussen een senior en een junior daar is zo groot dat ze liever insteken op 9 maanden lang een zoeken naar een senior dan 9 maanden investeren in een junior.
Ja, en dat zien wij anders hier.
Ja, ik denk
hier.
Dat wij dat wel echt anders zien hier. Nou denk ik wel dat daarin ook wel een verschuiving plaatsvindt, maar wij geloven nog steeds echt in jong talent. Daar hebben we, er zijn hele organisaties op ingericht. Hè. Neem een Young Capital is zo'n organisatie en kijk hoe groot zij zijn geworden met het inzetten van jong talent. Dus ik denk zeker weten dat wij daar een andere visie op hebben en dat dat ook wellicht bijdraagt aan het feit dat wij daarin niet de boventoon voeren.
Qua arbeidsmobiliteit.
Ja. Aan de andere kant denk ik ook met mobiliteit. Natuurlijk net aan het begin van corona, toen was iedereen heel bang om van baan te switchen. Niemand wist wat er ging gebeuren. Ja. En heb ik misschien over 5 maanden nog wel een baan? Kan ik nu wel bij een andere organisatie wat starten? En toen is iedereen heel erg blijven zitten waar hij zat. Maar wat je nu ziet, iedereen die begint toch al wat meer down to earth te worden. In de zin van, ja oké, het is er. En het zal waarschijnlijk niet weg zijn over 5 jaar. Dus dat gaat niet betekenen dat ik nu 5 jaar bij deze organisatie moet blijven zitten. En wat wij ook wel vooral zien is dat mensen nu inderdaad wel beginnen te denken van oké, dan ga ik toch ergens anders wat kijken. Onze sollicitatie is ook heel erg opgelopen. Dit jaar volgens mij met 70% ongeveer. En nou, dat zorgt er echt wel voor dat mensen gewoon veel meer verder gaan kijken. Dus daarin kan ik in principe nog wel geloven dat nu inderdaad 50% op zoek is naar werk.
Ja, maar daarin zijn jullie wel uniek, hè? Want ik kom bij veel organisaties en er zijn niet veel organisaties. Ik durf bijna wel te zeggen, er zijn geen organisaties eigenlijk die het aantal sollicitaties hebben zien toenemen in 2021. Tenzij ze veel meer vacatures open hadden staan. Maar dat is wel, ja, die mobiliteit, die krapte aan mobiliteit of het gebrek aan arbeidsmobiliteit, die ontstijgen jullie wel echt.
Ja, nee, dat is zonder meer waar. Ja.
Het is een interessante. Ja, dat als de vergrijzing er nog bij komt, dan
ja,
word
zeker,
je er bijna bang van.
Weet je, misschien dat het nu een beetje overkomt alsof wij nooit met hoofdpijn zitten. Maar laten we maar vooropstellen dat absoluut niet het geval is. Hè?
Deel het.
Nee, maar het is gewoon echt wel een hele krappe arbeidsmarkt. Weet je, en ook wij. Strijden voor elke kandidaat. Ja, als een kandidaat bij ons op gesprek komt, dan hebben ze echt ook wel dat ze met andere organisaties in gesprek zijn. Dus het is echt niet zo dat wij die purple unicorn zijn die wildgillend door het voorterrein lekker is het ding doen. Nee, absoluut niet. Wij proberen de processen zo goed mogelijk in te richten en doen onderzoek naar oké, welke touchpoints zitten er binnen een candidate journey waar we ons op kunnen onderscheiden en wat moeten wij doen om ervoor te zorgen dat we de concurrentie net dat stapje voor zijn? En ik vind een hele mooie. Wat misschien leuk is om aan te geven, is dat in Amerika heb je voor American football. Ik speel zelf in mijn vrije tijd rugby. Maar American football hebben ze complete congressen die toegespitst zijn of op defense of offense, waarin ze gewoon de sterspelers van teams. Dus het defense die gaat offense natuurlijk helemaal kapot analyseren. En eigenlijk doe je dat ook met je concurrent. En van oké, maar wat zijn nog meer hele interessante partijen in de markt die ook een ontzettend goede kandidaatbeleving hebben en zich ook focussen op employer branding en hebben hun EVP echt top in de markt gezet. Dan ga je kijken naar, zij doen het zo. Nou ja, wij doen het iets anders, maar wij willen graag dit en dit beter doen. Dus wij hebben deze acties die daaruit komen om ervoor te zorgen dat wij eigenlijk weer een stapje voorlopen op de concurrent. En dat is waar ons onderscheidende vermogen ook zit. Hè? In combinatie natuurlijk met de filosofie die we daarin in hebben en ook volgen. Ja, zorgt ervoor dat we op dit moment heel succesvol zijn. Maar goed. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Staat in de nodige bijsluiters. Nou, dat is hier niet anders hoor. Dus, nee. Dus ja, het is en blijft natuurlijk gewoon ouderwets hard werken.
Ja. En een iteratief proces om gewoon alles optimaal neer te zetten.
Je moet nooit denken dat je
klaar
bent.
Nee, absoluut niet.
Dat is één ding dat zeker is. Altijd blijven verbeteren. Want anders ga je er gewoon niet bij.
Ja, stilstaan is achteruitgang. Ja, absoluut.
Even kijken, mannen, want we hebben al behoorlijk wat besproken inmiddels. Zijn er nog dingen die jullie willen benoemen?
Misschien nog wel even een kleine shout-out naar de rest van het team natuurlijk. Want wij twee zitten hier, maar laten we echt absoluut vooropstellen dat we het echt niet alleen doen. We doen het samen met Milene en Louis en Kahina, Cindy en Max en Hanne in België. Ja, weet je, die verrichten ook echt bergen met werk. Dus ook zonder meer de complimenten voor hun, voor het feit dat wij ze allen hierin zo succesvol kunnen zijn. En dat we ook samen met, ook in combinatie natuurlijk met Mr. Work, daarin hele mooie dingen kunnen doen op het moment.
Ja. Alright, nou, we begonnen vandaag met we gingen proberen te ontleden waar jullie succes vandaan kwam. Ja, we hebben heel veel besproken, ik heb een paar dingen opgeschreven. Het experimenteren, heel belangrijk. Dus een iteratief proces, constant eigenlijk door een learning loop gaan. Het onderzoek doen naar de doelgroep was een van de belangrijke pijlers die we hebben gezien. Direct communiceren. De juiste kanalen opzoeken natuurlijk. Dit alles is gebouwd op het employer brand. Dus dat is per definitie de basis. En dan komt het succes eigenlijk uit heel veel verschillende hoeken. Dus zowel uit de communities, active sourcing, referral, enorm belangrijk. Optimale werken bij site natuurlijk. Maar uiteindelijk kwamen we er dus met elkaar achter, denk ik, dat het gouden ei is er niet echt. Het is een combinatie van factoren.
Absoluut.
Waarbij je alles goed neer moet zetten en alles vooral gestoeld moet zijn op een sterk employer brand. En een sterk employer brand kan natuurlijk alleen als je ook daadwerkelijk het brand en het bedrijf achter je hebt, wat ook daadwerkelijk zo is.
Het allerbelangrijkste daarin is, denk ik, je moet niet iets willen zijn wat je niet bent. Elk bedrijf heeft bepaalde dingen wat zich onderscheidt. Maar je moet niet per se denken van oké, ik moet er op deze manier uitzien om deze mensen te werven. Want dan kan je het heel mooi aan de voordeur hebben. Maar dan staat je achterdeur eigenlijk wagenwijd open. En dus daar is denk ik heel belangrijk. Gewoon kijk echt oprecht eerlijk naar wat voor organisatie ben je. Al zouden er daaraan dingen moeten veranderen, dan kan je dat ook altijd aantonen en daar wat aan doen. Maar beeld het gewoon eerlijk uit naar de doelgroep wie je bent. En op die manier dan heb je het weer over een stukje authenticiteit. Dat is denk ik het allerbelangrijkste wat er in je werkgeversmerk kan zitten. En anders kan je wel heel leuk heel veel mensen aantrekken, maar dan zijn ze een maand later ook allemaal weg.
Ja. Nou, dat is een hele mooie afsluiter, denk ik. Ik kan me voorstellen als je dit aan het luisteren bent, dat je ook graag contact met jullie direct wilt opnemen voor eventuele vragen, tips en dergelijke. Staan jullie daarvoor open?
Absoluut. Natuurlijk.
Ja, waar kunnen mensen jullie bereiken het beste?
Je mag me op LinkedIn, Facebook, Instagram, ansichtkaartje, postduif, you name it.
Ouderwets per e-mail. Kunnen ze je nog per e-mail bereiken?
Absoluut. Absoluut. Zeker weten. Dus Facebook, Instagram en LinkedIn. Dat zijn voor mij wel de manieren waarop je mij het beste kan bereiken.
Oké.
Voor mij compleet hetzelfde. Je kan inderdaad een mailtje sturen. Ik denk dat je de mails wel in de bijlaag of de beschrijving zet of wat dan ook.
Ja.
Daarnaast kan je ook natuurlijk gewoon een kijkje nemen op onze werkenbij website. WeLoveToWork.nl. We zijn ook altijd op zoek nog naar mensen in de recruitment.
Alright, nou mooi. Ja, en als mensen mij willen bereiken, dan kan dat op mace@mrwork.nl of ook inderdaad via LinkedIn. Dus dan gaan we hem afsluiten, denk ik. Weer wederom met een mooi muziekje die ik even ga invaden.
Yes.
Daar gaan we. Stop selling the job, start selling the company was de gevleugelde uitspraak van Brian. Mannen, dankjewel.
Dankjewel.